Goedenavond, aanwezigen hier en mensen die later naar de band luisteren. Mensen zeg ik, dat is erg neutraal, broeders en zusters. Fijn dat u ook mee studeert, daar ben ik echt blij mee, want studie hebben we nodig. Gods woord is geen boek wat je één of twee keer leest en dan weet je het precies hoe het plot zit. Gods woord is een geheim. En God heeft ons de geheimen bekendgemaakt. En daarom is het fijn om met elkaar te proberen die geheimen te verstaan. En vanavond zijn we gekomen aan Romeinen 11. En we doen een klein stukje maar. Dat is Romeinen 11, vers 11 tot 15. Ik had echt gehoopt dat we tot en met vers 24 zouden komen. Maar in de voorbereiding zag ik al dat dat een onhaalbare zaak was. Dus ik hoop zelfs dat we het vers 15 halen vanavond. Hartelijk welkom, mijn naam is Gijs Bernau. Deze studie wordt gegeven vanuit de gemeente Emanaeze in Rotterdam. Het is vandaag 3 november. En we zullen Gods aangezicht zoeken in gebed. Dank u wel, liefdevolle Vader. God en Vader van onze Heer Jezus Christus. We danken u dat u ons uw woord bekend gemaakt heeft. Dat u ons daarin een geest van wijsheid en onthulling geeft in erkenning van u. Ons bewust te zijn wie u bent als God. Die alles aanwijst, die alles op zijn plaats zet. Als Vader. Die ons in Christus als geliefde kinderen heeft aangezien en aanziet, die ons leidt door uw geest, zodat u ons zelfs zonen noemt, want allen die door Gods geest geleid worden, zijn zonen van God. Vader, wat bent u dichtbij gekomen? Wat geeft u ons een ruimte en een vrijheid om namens u ons leven te mogen leiden, geleid door uw geest? Vader, wat een misschien ook wel een belangrijke taak is dat om in onze wandel waardig te wandelen aan de Heer. Want dat is een van de eerste dingen die opvallen. Dat we niet gelijkvormig zijn aan de wereld, maar dat we voor u een levend, heilig en God welgevallig offer zijn en mogen zijn. En dat u ons dat ook in ons hart gegeven heeft om dat te willen zijn. Vader, wat geweldig dat we zo met elkaar als uitgeroepen gemeente naar u toe onze dank en lofprijzing mogen uiten en onze liefde voor u. Vader, we hebben u lief. Maar dat kan ook alleen maar omdat u ons eerst heeft lief gehad en uw liefde in onze hart heeft uitgegoten. En zo zijn we dichtbij gekomen, Vader. Zo dichtbij als Israël nooit kon komen. Via de dienst met priesters. We hebben in alle vrijmoedigheid toegang tot u in Christus. U heeft woning in ons gemaakt, Vader. U heeft ons het geloof geschonken. Dank u wel dat we al die dingen mogen overdenken en mogen beseffen. En zo, wandelend met u, onze wandel mogen uitwerken tot lof en eer van uw naam. Omdat u dat geven zult. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ja, vorige week hebben we het gedeelte behandeld tot en met vers 10. Waarin eigenlijk gesteld wordt, ja, Israël die heeft een gerechtigheid nagejaagd, maar ze zijn er eigenlijk niet aan toegekomen. Op de een of andere manier is het niet gelukt. Nou ja, die een of andere manier was de manier naar het vlees, uit eigen kracht. En dan lukt het nooit om gerechtigheid voor God te bewerken. Nu gaan we daarmee verder van, hey, dus het is fout gegaan met Israël, hè, kan je eigenlijk zeggen. En daar gaat Paulus dan mee verder en we willen met elkaar lezen uit de NBG-vertaling, hoofdstuk 11, de verzen 11 tot en met 15. Ik vraag dan, dan spreekt hij over Israël, zij zijn toch niet zo gestruikeld dat ze wel vallen moesten? Volstrekt niet. Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen om hen tot naijver op te wekken. Betekent nu hun val rijkdom voor de wereld en hun tekort Rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Ik spreek tot u, heidenen. Juist omdat ik apostel der heidenen ben, acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening, dat ik zo mogelijk de naijver van mijn vlees mocht opwekken en enige uit hen behouden. Want indien hun verwerping de verzoening van de wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Nou, tot zover de tekst van de MBG. En aanvankelijk dacht ik van, toen ik wat een studietje las van Poel, en die heeft eigenlijk het commentaar van broeder Nog verwoord in zijn studie. En daar ben je ongeveer in 20 seconden doorheen. Dat is namelijk het eerste gedeelte dat ik nu even ga noemen. Het tijdelijke karakter van Israëls afvalligheid wordt treffend vergeleken met iemand die struikelt, maar zichzelf weer kan herstellen voordat hij uitgestrekt voorover valt. Israël is niet gevallen. Het boek Handelingen staat vol met hun naijver wanneer ze zien dat de natieën Gods geschenk ontvangen. Nou, dat is dan het commentaar op de versen 11 en 12. En ik dacht, ja, begrijpen we het nu? En toen ben ik toch wat dieper gaan duiken in een studie van Dean Huff. Nou, dan ben ik dingen tegengekomen, die vond ik zo geweldig. Die vond ik echt zo geweldig, dat ik hoop dat ik ze over kan brengen. Maar laten we daar maar toch wat meer over gaan, dieper gaan nadenken. Vers 11 is namelijk een cruciaal vers. En de MBG-vertaling, die gebruikt een woordje wat aangeeft dat ze het eigenlijk niet de achtergronden begrepen hebben van deze tekst. Want wat zegt de MBG-vertaling? Ik vraag dan, ze zijn toch niet zo gestruikeld dat ze wel vallen moesten? Volstrekt niet. Door hun val, daar staat het woordje val en dat staat niet in de grondtekst. Wat er wel staat, daar komen we straks aan. Nou, nee, laat ik het maar lezen. Ik heb het een beetje concordantachtig vertaald, zo goed als ik dat kan. Zonder veel broeders met wie ik dat meestal samen doe. Ik zeg dan, struikelen zij niet opdat ze zouden vallen. Mogen dat niet gebeuren. Maar in hun krenking, niet val, maar krenking staat er. Maar in hun krenking is of ligt de redding voor de natiën om hen tot naijver op te wekken. Dus die struikeling en niet die val, want ze zijn niet gevallen. Ze zijn gestruikeld, maar ze zijn niet gevallen. Die struikeling dient ertoe A. redding voor de natie openbaar te maken en B. hen tot naijver op te wekken. Nou, die twee elementen die komen in vers 11 heel sterk tot uitdrukking. En met name dat naijver opwekken, als iemand begrijpt hoe dat werkt nu, dan mag hij dat me vertellen, maar ik was echt een beetje verbaasd toen ik dat begon te verstaan vanuit die studie van Dean Huff. Wanneer we naar de hoofdstukken 9 tot en met 11 kijken, en dat gaat eigenlijk grotendeels over Israël, hè? Ik weet wel, in hoofdstuk 9 begon Paulus eigenlijk met een soort jammerklacht over zijn broeders naar het vlees. Dat hij had gezegd van, ik zou wel van Christus verbannen willen zijn ten behoeve van mijn broeders naar het vlees. Hij had er verdriet van dat ze Christus niet wilden of konden of hebben leren kennen zoals Paulus zelf Christus heeft leren kennen. Als Jood. En dat doet hem zo'n verdriet dat zijn broeders naar het vlees dat niet konden accepteren. Nou, daar zijn we over bezig, over Israël en hoe dat gelopen is in hoofdstukken 9 tot 11. En wat de bedoeling daarvan is. Dus wanneer we naar de hoofdstukken 9 tot en met 11 kijken, is het goed om dat te doen vanuit het perspectief dat ons al is getoond in de voorgaande hoofdstukken. En niet alleen maar hoofdstuk 9 en 10, maar verder terug. Hoofdstuk 5, vers 5. Want daar hebben we ervaren dat het evangelie van Gods liefde is, die uitgegoten is in onze harten. En dat leert ons weer om van al Gods werken het goede te verwachten. Weet je nog hoe we diep erop ingegaan zijn in Romeinen 8 vers 28? Dat God doet alles samenwerken ten goede voor hen die God lief hebben. Die naar zijn wil geroepen zijn. En dan gaat het verder, hè, met die zinsnede, die vijf gouden schakels noem ik maar. Tevoren gekend, bestemd, geroepen, gerechtvaardigd. En dat we verheerlijk zullen worden. Nou. En net zoals Paulus zijn we ervan overtuigd, en dat is het vervolg van Romeinen 8, hè, vanaf vers 32 en verder, zijn we ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus, onze Heer. Zelfs niet ons huidige leven, nog heden, nog toekomst, nog heden, nog leven, nog dood, zegt hij dan allemaal. Hè? Niets kan ons scheiden van deze liefde, die mogelijkerwijs door de zorgen en het verdriet dat we meemaken, wel eens haak staat op het ervaren van die liefde van God. Dat we zeggen, ja, is God eigenlijk wel liefde? En hoe vaak hoor je dat mensen niet zeggen? Ja, God is liefde, en waarom dit dan en waarom dat dan? Ja, dat ligt dan verborgen, dat ligt dan verscholen, omdat ze de liefde niet ervaren, omdat de leiding van God in heel zijn ontwikkeling van zijn voornemen van de eonen voor hen onduidelijk is. En natuurlijk, het is heel moeilijk soms. Het is echt moeilijk en soms sta je als gelovige voor een raadsel wat God voor heeft met dingen bij in je eigen gezin, maar soms ook bij broeders en zusters waarvan je ziet hoe diep dat lijden is en dat je eigenlijk alleen maar met lege handen staat. Ja, misschien zeg ik het verkeerd. Het zijn geen lege handen. Het zijn handen die alleen maar kunnen bidden. Meer kunnen we dan niet doen. En dat is verdrietig. Maar Paulus zegt dat zelfs leven nog dood ons kan scheiden van de liefde van God. En dat mogen we ook hem naspreken. Zo kijken we vanuit het besef van die liefde van God naar deze hoofdstukken 9 tot en met 11... Alsof het een soort proefproces is, en dan niet een juridisch proefproces, maar het proeven van het proces dat God ontwikkelt met Israël, of dat ook voor ons iets kan geven om te leren. Te leren aangaande Gods wegen. En te leren wat de gevolgen zijn van zijn liefde op ons leven. Wanneer we zijn handelwijze met Israël kunnen zien in het licht dat het uiteindelijk tot het goede voor allen dient en er nu al een bepaalde voordeel, profijt, moet ik het zeggen, iets goeds uit voortkomt, zullen we ook goed voorbereid zijn en geneigd zijn om onze eigen problemen op dezelfde wijze te kunnen zien. Dit is echt een oefening in godsvrucht. Zoals 1 Timotheüs 4 dat zegt, oefent u in de godsvrucht. De oefening van het lichaam is maar voor weinig dingen nuttig. Dat zegt hij er ook bij. Waarbij ik niet zeg dat je niet op de home trainer mag stappen hoor. Maar als je alleen maar bezig bent met sport, ga je soms ook door diepe dalen. Sorry, ik ben een Feyenoord fan. Dus het is maar goed dat ik daar mijn leven niet op richt. Ik richt mijn leven op Gods woord. Toen ik dit zo las, hè, van zijn handelwijze met Israël. In zijn handelwijze met Israël kunnen we zien dat het uiteindelijk ten goede voor allen dient. Toen dacht ik bij mezelf, een beetje oneerbiedig. Ja, dat zeggen mensen ook. Ik kan me herinneren een uitspraak van Churchill toen die geloof ik een hele moeilijke beslissing moest nemen waarbij veel soldaten zouden sneuvelen. Dan zei hij, ja, je kan geen omelet maken zonder dat je eieren breekt hoor. Met andere woorden, het gaat wel kosten, je kan niet de eieren sparen en toch een omelet hebben. Nou, een uitdrukking die we vaker gebruiken is het doel heiligt de middelen. Ja, en dat heeft een negatieve klank. Het doel heiligt de middelen. Als mensen dat doen, is het zeer negatief. Want er is voor een mens niet een mogelijkheid, zoals dat bij God wel is, dat het doel bereikt wordt, perfect bereikt wordt, en dat alles wat als middel ingezet wordt, het onderweg zijn naar dat doel, laat ik het zo maar zeggen, dat God dat ten goede kan keren, dat zelfs de onrechtvaardige handelingen die mensen doen naar andere mensen toe enzovoort, die worden rechtgezet. God is in staat om, en zal het ook doen, om doden weer levend te maken. Welk mens kan dat? Welk doel is zo hoog dat je alle middelen mag inzetten? Dan moet je aan meneer Johnson vragen en meneer Kennedy toen ze de Vietnamoorlog voerden. Wat is het doel? Dat was een heel hoog doel. Namelijk om de westerse wereld te beschermen tegen allemaal communistische dreigingen. Het doel is niet bereikt. Er zijn duizenden doden gevallen of meer. Nou, honderdduizenden als ik de Noord-Vietnamezen meetel. Die gebombardeerd zijn met brisantbommen en weet ik veel. Het doel heiligt de middelen niet bij mensen. Want ze kunnen het niet goed maken. God kan het wel goed maken. En dat is nou het grote verschil. God is de bron uit wie alles voortkomt uit liefde. Gods einddoel is dat allen, niemand uitgezonderd, deel zal uitmaken en ervaren zal die geweldige liefde van God voor hem of haar persoonlijk. En zelfs onderweg is het wel eens misschien voor ons moeilijk om die liefde altijd te herkennen, maar zelfs onderweg is God in zijn plan bezig met zijn liefde aan ons bekend te maken. En dat is dus, als we van God zouden zeggen, het doel heiligt de middelen, dan zeg ik ja, vanwege het feit dat God alle middelen weer tot zinvolheid brengt en alle, ja, naar mensenmaat genomen ongelukken ook weer tot heerlijkheid zal terugbrengen. En niet tot zinloosheid en alleen maar lijden en dood. En nou begrijp ik, als je dit zo overweegt, wat een echte oefening is in godsvrucht. Dat is, ja, mag ik het zeggen? Dat is blind vertrouwen op God. Alleen maar blind vertrouwen. Niet zonder verstand en zonder nadenken, maar wel blind vertrouwen. Als ik iemand zou moeten kiezen in mijn bestaan aan wie ik me blindelings wil overgeven, dan zal dat geen mens zijn. Maar dan is dat wel de God en Vader van mijn Heer Jezus Christus. Wat hij ook met me voor ogen heeft. En daarin spreek ik David na. Die koos om in de handen van de levende God te vallen, wat betreft zijn straf. En dat was een paar dagen pest in Israël, wat heel zwaar was. Maar het was een straf die stopte op het moment dat het moest. Terwijl als je in de handen van mensen valt, is het over en uit. Met inzicht dat geloof schenkt, schrijft Paulus vers 11. Ik zeg dan, struiken ze er niet opdat ze zouden vallen? Mogen dat niet gebeuren? In de manier waarop Paulus de situatie beschrijft, maakt hij duidelijk dat het niet om een altijd durende zaak gaat. Inderdaad, Israëls hardnekkige ongeloof is stevig en zelfs, kan je zeggen, rampzalig ingegraven. We kennen de verhalen wel uit de Eerste Wereldoorlog, de loopgravenoorlogen. En als er dan een gifgranaat viel, dan lag je daar ingegraven in rampzaligheid, hoor. En zo is Israël ingegraven in hun hardnekkige ongeloof. Ze zijn eigenlijk onbereikbaar geworden voor Gods liefde. Maar Paulus noemt het struikelen en niet vallen. Hij is ervan overtuigd dat God het uitwerkt ten goede van allen. Het kan alleen maar met ogen van geloof zijn als iemand de situatie van Israël zo beschrijft als minder erg dan vallen. Israël is verworpen. Israël is weggeworpen. Israël heeft eigenlijk afgedaan. Als je de leer van de kerken volgt, dan is het zelfs zo dat hun geloof en hun roeping voor de heidenen is geworden en Israël bestaat voor hun niet meer. Nou, is de laatste jaren is daar wel verandering in gekomen. Maar toch, het is gewoon het pakken geweest van Israëls geloof en ons dat als kerken toegeëigend. Nee, als je ogen van geloof hebt, dan, zoals Paulus, dan weet je, Israël heeft niet afgedaan. Israël is niet echt gevallen en verdwenen, Israël is gestruikeld. Maar Israël is gestruikeld met een doel. Paulus is er zich dan ook van bewust dat God zijn volk wil bewaren en redden. Paulus ontkent met grote nadruk dat Israëls onwetendheid tot hun val moest leiden. Nou, als we dat woordje val even nemen, dan komen we in vers 22 straks ook, en dat behandel ik dan niet, maar komen we ook het woordje val tegen. En dat is gewoon val, dat is niet krenking, maar dat is val. Maar dat is in een hele andere context. Hier staat het woordje vallen, wat Israël niet overkomen is, in relatie tot struikelen. Als je struikelt, kan je vallen. En je kan ook op een gegeven moment overeind blijven of overeind gehouden worden, hoe je het ook wil beschrijven. Maar in vers 22 gaat het over vallen. En dat heeft te maken met dat weggekapt worden enzovoort uit die olijfboom, uit die edele olijf. Maar als je dat bestudeert, dan zie je dat zelfs het vallen wat daar bedoeld wordt, geen onomkeerbaar proces is. Want als God, staat er, uit de edele olijf de takken heeft weggesnoeid en de wilde olijf erin ingevoegd heeft, ingeënt heeft, is hij ook in staat om die edele takken weer terug in die edele stam te plaatsen. Dus zelfs dat vallen, dat eruit vallen, is niet onomkeerbaar. Maar ik wilde het toch even aangeven, want je zou op een gegeven moment, als je snel dat naleest, dan zeg je, hey, maar Israël is wel gevallen, staat daar toch? Dat is een andere context. Hier is Israël niet gevallen. Israël is gestruikeld. Nou, vers 11b. Maar in hun krenking is of ligt de redding voor de natiën om hen tot naijver op te wekken. Hun krenking. Dat is een ander woord dan het woord dat de NBG gebruikt met val. Israël is niet gevallen in vers 11. Israël heeft God gekrenkt. Hun krenking was ter wille van de natiën. Maar zelfs dat, die krenking die Israël deed, die God gebruikte om hen tijdelijk terzijde te zetten, ik verraad het maar vast, dat tijdelijk terzijde zetten, hè, dat komt in hoofdstuk 11 verderop natuurlijk voor, gebruikte God om naar de natie toe een weg te openen. Maar zelfs dat heeft nog, die krenking heeft nog een terugwerkende positieve kracht naar Israël toe. Moet je maar eens opletten. Het wegwerpen van Israël betekent de verzoening van de wereld. Dat staat verderop in vers 15. Deze verzoening is niet slechts de gelegenheid voor de zegeningen van de natieën. Nee, het is een onmisbare voorwaarde ervoor. Dus, wat staat er? Dat de wegwerping van Israël betekent verzoening van de wereld, zegt vers 15. Daar komen we straks nog even op terug. Maar die verzoening, God handelt niet opportunistisch. Oh, Israël is verdwenen, nou ga ik maar even naar de natie toe. Nee, God gebruikt van tevoren al het wegwerpen van Israël, tijdelijk, om de verzoening naar de natie te kunnen brengen. God gebruikt de krenking van Israël om de wereld te verrijken. Nou, is dat niet heel apart? Het is niet om Israëls voorrechten aan de natie te geven, hè, de vervangingstheologie, maar juist door het geven van een tot nu toe nog niet onthulde zegen voor de natie. Verzoening is een zaak naar de natie toe die niet bekend was. En dan moeten we oppassen dat we het begrip verzoening niet verwarren met wederzijdse verzoening. En dat is een andere zaak. Maar God handelt nu naar de volkeren, niet meer zoals hij vroeger handelde naar de volkeren en naar Israël. Van fout doen, klap voor je broek, zal ik maar zeggen. Straffen en richten gelijk. Nee, verzoening betekent God heeft de wereld met zich verzoend. Dat betekent dat hij nu niet ingrijpt op een directe manier. Wel tussen de regels door hoor. God is niet, God heeft niet even vakantie genomen een paar duizend jaar. Van kijken wat er, hoe het afloopt. Nee, maar het is wel zo. Gods houding nu is een houding van verzoening. Dat wil zeggen, hij straft niet. Al zou er naar de mens gesproken genoeg te straffen zijn. Voor al de dingen die nu in de wereld gebeuren. Het is de boze aion. Nou, er is genoeg reden voor God om als het ware in actie te komen, te exploderen van boosheid. Of hoe moet je het noemen? Nee, dat doet hij allemaal niet. God zegt, ik heb de wereld met me verzoend. Zo is mijn houding. En dat is heel bijzonder. Nou, wat is nu die terugwerkende waarde van voor Israël? Ondanks het feit dat ze weggeworpen zijn. Ze worden tot naijver, een ander woord van naijver is jaloezie, hè, zeg maar, opgewekt. Dat hun krenking de verzoening van de wereld is, blijkt dus maar een deel te zijn van Gods bijzondere werkwijze. De andere gedeelte van Gods werkwijze is dat Israël tot jaloezie wordt opgewekt. Nou, wat wil dat nou zeggen? Wat is nou jaloezie? De woorden ijver en naijver, laat ik daar maar eerst mee beginnen, die liggen heel dicht bij elkaar. In het Grieks lijkt het ook heel veel op elkaar. Het woordje ijver is zeloo. En het woordje naijver is, als ik het goed heb, parazeloo. Het staat in ieder geval een voorzetseltje voor, laat ik het zo zeggen. Ik ben geen de Grieks deskundige. Hun ijver, dat is hun streven. Wat ze willen. Nou, ze ijveren voor God, denken ze. Maar ze doen het juist niet, want ze proberen alles uit eigen kracht te doen. Ze proberen zelfs de rechtvaardiging zelf te verdienen. Het loopt op niks uit. En hun naijver, hun jaloezie, zal hun tot een soort training zijn om uiteindelijk Gods speciale zegeningen van hen te gaan waarderen. En hoe dat werkt, daar gaan we nu eens even naar kijken. Goed, de jaloezie of naijver die hierdoor wordt opgewekt voor Israël, heeft tot doel dat ze zich uiteindelijk bewust worden en zullen aanvaarden Gods barmhartigheid voor hen. Nou, wat is nou jaloezie? Moet ik even heel diep in mijn herinnering graven, toen ik nog een puber was. Een puber ben je zo vanaf je tiende tot je, nou sommigen blijven het altijd, maar zeg maar, tot je 18e, 19e, je 20e, ik weet niet precies. De ene heeft een vroege puberteit, de andere een late. En sommige een altijd durende. Maar toen ik in mijn puberjaren verliefd was. Ja. Herinneren jullie je dat ook nog, dat je verliefd was? Nou, dat was een heel speciaal gevoel. En De meest mooie gedachten komen er niet op als je echt verliefd bent. Hè? Dan heb je alles voor haar over. Maar als zij dan op een gegeven moment het maar waagt om naar een andere jongen te kijken. Dan word je zo jaloers als ik weet niet wat. Kennen jullie die ervaring ook? En juist die jaloezie. Die je dan voelt. Wat is daar de achtergrond van? Dat je zoveel om haar geeft, dat je ze met niemand wilt delen. Dat is eigenlijk de bron van je jaloezie. En dat is God nu bezig op te wekken bij Israël. En het feit dat Israël nog jaloezie kan voelen, omdat God ook met een ander vriendinnetje bezig is, zal ik maar zeggen, ook met de natiën een geweldig plan heeft, daar wordt Israël jaloers op. Dat betekent ten diepste dat Israël van binnen nog positief, nog verlangt naar het bij God horen. En zo moet je eigenlijk, zo mag je eigenlijk hier een beetje de werking van de jaloezie, het tot jaloezie opwekken, beschouwen. Het is voor Israël diep van binnen een teken. Ja, als je jaloers bent, dat betekent dat je om hem geeft. Als je niet meer jaloers bent terwijl God met anderen bezig is en het je onverschillig laat, ja, ik denk dat dan alles verloren is. Begrijp je? Dat is eigenlijk het achtergrondmotief wat hier speelt. Dat, en daardoor zullen ze zich eigenlijk bewust worden en aanvaarden Gods barmhartigheid van hen. Het is belangrijk om te zien dat Israëls afwijzing van de Messias hier met krenking wordt aangeduid. En niet met val, zoals de NBG dat zegt in vers 11. Want het woordje krenking, ik weet niet als u de Korinthebrief kent of als u de Efezebrief kent. Krenking staat in relatie met verzoening. God rekent de wereld hun krenkingen niet toe, zegt 2 Korinthe 5 vers 19. En daar 2 Korinthe 5, hè, vanaf dat gedeelte, dat is het stukje over de verzoening. Daarin praat Paulus dat wij de bediening van de verzoening gekregen hebben. Als ambassadeur van Christus, zegt Paulus dan, bid ik u, laat u met God verzoenen. En daar komt dat woord krenking ook voor. God rekende de wereld hun krenkingen niet toe, maar was in Christus de wereld met zich verzoenend. Nou, als je over krenking en verzoening nog wat wil lezen, dan moet je eens lezen Romeinen 5 vers 11 en in combinatie met 5 vers 21. Dan gaat het over de vijandschap en over de verzoening. Dan gaat het over hoe in Adam, hè, allen enzovoort. En in Christus allen weer rechtvaardigheid en rechtvaardiging ten leven ontvangen. Dat heeft te maken met de krenkingen van Adam. Is het eigenlijk niet heel bijzonder om te ontdekken dat de krenking van één volk, in dit geval Israël, ertoe leidt dat God de krenkingen van de hele wereld tegen hem niet toerekent. Hun krenking zorgt ervoor dat God naar de natie kan gaan en zegt, ik heb de wereld met mij verzoend. In Christus. Dus moeten we begrijpen dat het opwekken tot naijver van Israël op geen enkele manier een vergelding is voor hun krenking. Nee, God gebruikt het. A, voor de natie, want daar gaat nu een deur voor open. En B, om uiteindelijk bij Israël weer vanuit dat opwekken van de jaloezie hen tot besef te brengen dat ze God nodig hebben. En dat ze ook met God verder willen gaan. Ook in vers 14 komt dit thema terug via Paulus, die zijn bediening verheerlijkt als het tot gevolg zal hebben dat sommigen uit Israël tot jaloezie opgewekt worden, waardoor ze gered worden uit hun situatie van verblindheid en afvalligheid. Dat is vers 14, komt ook die jaloezie weer terug. Want Paulus die had zo'n verdriet om zijn broeders naar het vlees, maar als ze nou jaloers worden, dan zegt Paulus, ja, maar je hoeft niet jaloers te zijn. Jij mag nu diezelfde voorrechten genieten als die ik bekend maak voor de natie. En zo ontstaat het gezamenlijk lichaam. Ook nu nog, steeds in deze tijd, waarin God bezig is met de natie, komen Joodse mensen tot geloof dat Christus Heer is. En als ze dan het evangelie van Paulus gaan verstaan en volgen, dan worden ze gewoon ingevoegd in dat gezamenlijk lichaam en zullen niet een toekomstig aards lotdeel hebben, maar een toekomstige hemels lotdeel. Vers 12, maar indien hun krenking de rijkdom van de wereld is en hun gebrek, of wat zegt de NBG, vond ik ook wel mooi, hun tekort, het woord betekent eigenlijk dat iets vermindert. Dus van rijkdom zijn ze tot gebrek of tot tekort teruggevallen. Indien hun krenking rijkdom van de wereld is en hun gebrek rijkdom van de natiën, hoeveel te meer dat wat hen compleet maakt of wat hun complement is. Ondanks alles wat het tegendeel lijkt aan te geven, houdt Paulus eraan vast dat God aan het werk was. Israëls krenking had haar betekenis, waar uiteindelijk de uitwerking van Gods voornemen in wordt bereikt. Het introduceert namelijk zegeningen voor de natie en het bereidt de weg voor van Israëls onderricht door middel van hun jaloezie om voor hun uiteindelijke redding door hun redder, de Heer Jezus Christus, dat te gaan begrijpen. Het goede dat voortkwam uit Israëls krenking kwam wel grotendeels de natiën ten goede. Want God heeft, hebben we net geleerd, door die krenking heeft hij zich naar de volkeren, naar de natie anders opgesteld, namelijk hij heeft de wereld met zich verzoend. In het bijzonder is dat vanwege de verzoening die de hele wereld beïnvloedt, door de rijkdom van Gods goedheid en draagkracht en langmoedigheid, zo zegt Romeinen 2 vers 4. Gods rijkdom, Gods draagkracht en Gods langmoedigheid. Wat is nou Gods draagkracht? Dat hebben we toen ook geloof ik behandeld. Gods draagkracht is dat hij zich houdt aan zijn voornemen om niet direct te straffen en in actie te komen. Hij houdt zich in. Hij verdraagt het. En hij maakt zich sterk om te blijven kijken wat hij zich voor ogen gesteld heeft. En dat zouden wij ook eens moeten proberen. Dat we, als het dingen tegen ons gevoel ingaan, laat ik het maar zo zeggen. Als we dan Gods woord ons ter harte nemen en beseffen dat het niet om mensen gaat die tegen ons zijn, maar dat het eerder machten en krachten zijn waartegen we te strijden hebben, niet tegen vlees en bloed. Nou, als we dat ons voor ogen houden, dan is het mogelijk om als je dat zeer sterk voorneemt, biddend voorneemt, om je tegenover de mensen, zelfs mensen die je verdriet doen, om je daar met respect tegenover op te stellen, omdat je weet, zij doen het niet, maar er zitten andere zaken achter. En dan is het mogelijk om als het ware toch ietsje bevrijd te worden van je onmiddellijke emoties. En net een beetje omdat God het zich voor ogen stelt, zichzelf draagkracht daarin verleent om niet uit te barsten. Zo mogen wij dat ook doen vanuit Gods kracht. Zodat God ons die draagkracht geeft om te verdragen en niet ons eigen recht te zoeken. God is bezig, als we dat nou in al die omstandigheden die we tegenkomen in ons leven, als we dat nou ons voorhouden. God kent ons persoonlijk in al onze omstandigheden. En we hebben geleerd uit Romeinen 8 vers 28 dat hij alles doet samenwerken ten goede voor hen die naar zijn wil geroepen zijn, die hem lief hebben, en dat zijn we, en dat hebben we, hebben God lief. Dan mogen we ons ook beseffen dat God iets aan het uitwerken is, waarmee we eerder door onze emoties hem voor de voeten lopen, dan dat we God de ruimte geven om dat in ons leven uit te werken. En dat staat hier eigenlijk, hè. De verzoening heeft de wereld bereikt en daarmee zijn we eigenlijk binnen het bereik gekomen van de rijkdom van Gods goedheid en draagkracht en langmoedigheid. En dat is nog steeds Gods houding. Die nam die niet aan in vroegere tijden. Ik weet niet of u zich het herhalen, de geschiedenis herinnert van Ananias en Safira. Maar dat was onmiddellijke actie, zal ik maar zeggen. Dat was niet zich terughouden, nee, dat was ingrijpen, gelijk op dat moment. Toen moest er, op dat moment moest er gesaneerd worden, omdat die gemeente veel anders in elkaar stak dan onze gemeente in deze tijd. Dat was een gemeente in Israël, waar Gods geest in de mensen nog geen inwoning had gemaakt. Die uiteindelijk een gemeente moest zijn waarin op aarde een koninkrijk voor opgericht zou worden. En het leek in Jeruzalem, leek het er eigenlijk een beetje op dat ging beginnen, hè, toen. Dus moest er gelijk ingegrepen worden. Maar in onze tijd is dat heel anders. Wat dacht je van de profeten? Ja, als je daar verhalen leest over de man Gods, ik geloof dat dat Elia was, die riepen kaalkop tegen hem, nou, dat doen ze ook wel eens tegen mij. En toen zei hij wat en er kwamen gelijk een paar beren uit het bos en die verslonden die mensen die dat zeiden. Nou, ten eerste, ik zie wel eens beren op mijn weg, maar dat zijn geen echte. Die verslinden eerder mezelf dan anderen. Dus maakt u geen zorgen tegen de dag van morgen, want iedere dag heeft voldoende aan zijn eigen kwaad. Maar dat is nu niet de situatie waar wij in leven. Vroeger was dat zo. En God die houdt geen afstand tegen buitenstaanders. God die als een iemand uit de natie, uit de heidenen, hem zoekt, dan laat hij zich vinden. Nou, in die tijd was dat heel moeilijk. Dan moest je van alles en nog wat wel of niet laten doen. Je moest in ieder geval aan de rieten van Israël deelnemen. Sommigen dachten zelfs dat je moest laten besnijden. Enzovoort. Hij maakte zich ook niet bekend aan Naaman. Die kwam ook via de profeet. En hij moest ook nog in een soort blubberslootje moest hij 3 keer onderduiken. Nou ja, wist hij veel van geneeskrachtige baden. Maar Amal had gedacht, nou dan word ik wel even naar, ik heb zoveel rijkdommen bij me. Ik word wel even naar een heel groot tempel of zo. En dan doen ze van allerlei poespas. Nee, duik maar in die sloot. God handelt nu anders. God wil rechtstreeks met ons omgaan. Nou, iets fantastischer is er niet. Van de onbekende God die Paulus nog predikte in Athene. Hè, en Handelingen, u weet het, dat is het boek waar het gaat over het aanbieden van het koninkrijk. En zelfs alle dingen die beschreven worden in het kader van de heidenen, die liggen toch in de relatie van dat de zegen voor de heidenen komt via Israël. Nou, die onbekende God uit Athene, hè, waar Paulus over spreekt in 17 vers 23, in Handelingen 17 vers 23, die is nu kenbaar geworden, heeft zich laten ontdekken, heeft zich laten kennen in een mate waarin de wijzen van de wereld in die tijd absoluut geen toegang toe hadden en ook geen notie toe hadden. Deze rijkdommen voor de natie zijn onzichtbaar, ze zijn geestelijk. En daarom worden ze ook niet direct door de mensheid als geheel onderkend. Vandaar, wanneer Israëls gebrek heeft geleid tot rijkdom voor de natie, hoeveel te meer dat wat hen weer compleet zal maken. Dan zal de wereld worden gezegend op een manier die ver uitstijgt boven wat nu mogelijk is. Nu komen geestelijke zegeningen naar de natie. Via dat evangelie van Paulus hebben wij ze mogen ontvangen. Maar dan zal via Israël, naast geestelijke zegeningen, ook tastbare fysieke zegen binnen het bereik van de natie komen. Ik denk dat we nu even moeten pauzeren. Maar dat doen we maar heel kort. Ja, heel misschien zult u denken van, je zegt net van, nu komen de geestelijke zegeningen naar de natie. En dan, straks, als Israël weer in zijn bediening komt, zal ook tastbaar die fysieke zegen naar hen uitstromen. Maar die geestelijke zegeningen. De Efezebrief zegt toch dat wij in 1 vers 3, we zijn gezegend met iedere geestelijke zegen te midden van de hemelingen in Christus. Maar dat zijn zeer bijzondere zegeningen. Die zegeningen worden hier niet bedoeld. De zegeningen die hier bedoeld worden, is dat God de wereld met zich verzoend heeft. En daarom niet meer optreedt zoals hij vroeger optrad. Gelijk straft enzovoort. Maar dat allemaal uitwerkt totdat Israël in zijn bediening komt. En dan zal naast het verzoend zijn ook nog die lichamelijke, die fysieke zegening komen. Dat in dat duizendjarige rijk, dat het vrede zal zijn en rechtvaardigheid. Ik denk dat een heleboel vervuiling en zo die nu optreedt straks verdwenen zal zijn. Want de Heer die weet beter hoe die met de natuur om moet gaan dan wij, vermoed ik zo. Dus die aarde moet nog 1000 jaar door straks. En dan gaan die in een rommeltje. Het Koninkrijk der Hemelen zal er dan zijn. Nou, dat is een heel keurig koninkrijk hoor, dat zou ik u zeggen. Daar is het in wezen, alleen maar wordt het steeds beter. Tot vlak voor het eind. Maar goed, dat is een ander verhaal. Goed. Dan zal de wereld worden gezegend op een manier die ver uitstijgt boven wat nu mogelijk is. Nu komen geestelijke zegeningen naar de natie. God heeft de wereld met zich verzoend. En dan, via Israël, zal er ook tastbare fysieke zegen naar hen uitstromen. Hun complement, want daar, dat stond er, hè. Wat dan, hoeveel te meer, dat wat hen compleet maakt, wat hun complement is. Hun complement zal inhouden dat hun beproevingen ook gecompleteerd worden. En dat de laatste stappen in Gods plan met hen, in de huidige eon, die hen zal brengen in het beloofde koninkrijk. Dus die beproevingen worden gecompleteerd, dat kunt u in het boek Openbaring lezen, hoe dat te werk gaat. En dan is Gods houding niet meer zoals die nu is, in genade, maar dan zal dat een proces zijn dat werkelijk leidt tot de komst van het Koninkrijk der Hemelen. Door zware benauwdheid en verdrukking heen voor Israël, maar ook voor de volkeren. In vers 25 gaat het over het complement voor de natie. Nou, dat is een heel stuk verderop. Maar ik heb er toevallig in mijn Bijbeltje even een streepje tussen gezet. Want daar staat, totdat de volheid, het complement, betekent dat, der heidenen binnengaat. Dat is het geheimenis van Israël. Hè? Nou, omdat die twee begrippen complement er zo staan, geeft dat ons de mogelijkheid om die beide zaken van elkaar te kunnen onderscheiden. Maar laten we dat maar laten liggen totdat we aan vers 25 komen. Maar besef dat hier ook het over een complement gaat, wat meer te maken heeft met het voorbereiden om tot een doel te komen. Onder andere door die periode van die laatste jaarweek heen. En dat daar het complement van de natie genoemd wordt. God werkt alles uit. En dit gedeelte van de schrift wijst daar in het bijzonder op. God is getrouw en hij zal voltooien wat hij begint. En geen van zijn beloften zal onvervuld blijven. Dat wat Israël compleet maakt, heeft rechtstreeks te maken met de betrouwbaarheid van God. Dat is het kernpunt waar het hier om gaat. De afval van Israël in de huidige tijd maakt dit onderwerp meteen tot een echte test. Het is de overtuiging van Paulus dat God zeker zijn voornemen voor Israël zal voltooien. Waardoor de zegeningen zich ook zullen vermeerderen voor de natie. En dat is een echte test, want ook voor ons. En want die test is God wel getrouw? En in de kerkgeschiedenis is eigenlijk gezegd, God is niet trouw, God is een leugenaar. Hij heeft de belofte aan Israël, die doet hij niet gestand, kijk maar. Ze zijn al 2000 jaar in de verstrooiing en bovendien heeft God de zegeningen en de van Israël heeft hij aan ons gegeven als kerk. En zo heeft men Israël echt wel laten vallen. Mag ik het zo zeggen? Iemand laten vallen, dat betekent, u weet het, dan is hij niks meer voor je waard. En je wil er niet eens meer wat mee te maken hebben. Dat heeft de kerk gedaan. Maar God niet. God zegt, Israël is gestruikeld. En niet gevallen. En hij zal ze nooit laten vallen, want hij heeft aan hen beloftes gegeven die tot uitvoering zou komen. En dus is zelfs in deze tijd, nu we Israël zo zien worstelen om op eigen kracht dat koninkrijk en op die beloftes te gaan staan en dat willen vervullen met tanks, met tanks en bommen en granaten en weet ik wat, niet wat, en mensenlevens, dat zo werkt het niet. God zal het uitwerken. En dat is nou die blindheid van Israël. Ze kennen de beloftes van God. Maar ze verwachten het niet van hem. Ze verwachten het dat ze het zelf moeten doen. Zo, een beetje zo van, wie zichzelf helpt, die helpt God. Hè? Maar zo is het niet. En tot die ontdekking moeten ze komen. En ik, als ik daarmee praat met mensen, dan zeggen ze, ja, moeten ze zich dan zomaar in de zee laten drijven? Dat is natuurlijk het menselijke antwoord. Het is maar de vraag of het gebeuren zal. Want als God beloftes geeft, en hoe ver is hij al bezig met zijn beloftes aan Israël te vervullen? Het is een volk geworden. En zelfs Jeruzalem, ja, dat hebben ze zelf veroverd. Ja, ja, oké. Okay. Het wordt weer terugveroverd in de eindtijd, hoor, dat zal ik u zeggen. He, want dan komen de volkeren. En dan zijn de laatste gelovigen die vluchten dan door dat ravijn dat zal ontstaan. Om schuil te houden. En in Israël, in Jeruzalem, zullen ze achtervolgd worden. Dat wordt een hele nare tijd voor Israël. Echt. En ondanks dat werkt God zijn plannen uit met hen. God is trouw, maar voor ons, ook nu we naar Israël kijken als gelovigen, is het een echte test of wij God wel betrouwbaar achten. Het is de overtuiging van Paulus dat God zeker zijn voornemen voor Israël zal voltooien, waardoor de zegeningen zich ook zullen vermeerderen voor de natiën. Vers 13. Ik zeg jullie, de natiën, echter voor zover ik dan inderdaad apostel van de natie ben, verheerlijk ik mijn dienst als ik misschien hen van mijn vlees tot naijver zou opwekken en sommigen van hen zou redden. Want indien hun wegwerping de verzoening van de wereld is, zegt vers 15, wat anders zou hun wederaanneming zijn dan leven uit de doden? Nou, even terug naar vers 13, hè. Dat gaat over dat Paulus spreekt over de verheerlijking van zijn dienst. De heerlijkheid van Paulus' dienst bestaat eruit dat het de trouw, de genade en de liefde van God ontvouwt, zoals dat in die ogenmate, zoals hij het nu bekend mag maken, nooit tevoren bekendgemaakt was. Er heeft zich een nieuwe era aangediend, waarin de natiën de verzoening ten goede ten deel viel. Paulus beijverde zich om de verzoening bekend te maken als ambassadeur van Christus. 2 Korinthe 5 vers 20, hè? Ik heb het net al genoemd. Ik smeek u, laat u met God verzoenen. Ondanks alle mogelijke bijbedoelingen die er bij de zending meegespeeld hebben, en nog steeds meespelen, is er op een of andere manier toch iets van Gods geduld en barmhartigheid bekendgemaakt. En ja, ik weet ook niet hoor wat er allemaal gespeeld heeft in de zending, maar ik denk ook wel eens dat daar mogelijkerwijs ook politieke achtergronden achter zaten. En als mensen met Gods woord in hun hand de hel predikten, ja, dan denk je ook van ja, denk je dan. Maar goed, misschien dat zelfs in die zending de mensen die werkelijk van harte daarheen gingen om Gods woord bekend te maken, zonder bijbedoelingen, onbaatzuchtig, dat die iets hebben kunnen doorgeven van Gods liefde. En dat zo Gods liefde toch in de wereld bekendgemaakt is door gelovigen die hun vertrouwen op God konden doorgeven aan anderen. Maar Paulus die zegt dan, gaat dan verder in vers 14, die heerlijkheid van zijn dienst, als ik misschien hen die van mijn vlees zijn, tot naijver zou opwekken en sommigen van hen zou redden. Nou, dan moet je niet denken dat Paulus zelf aan de slag gaat om hen te redden. Hè? Maar dat die naijver die opgewekt wordt door het evangelie, zijn evangelie zegt hij, dat hij mag verkondigen aan de natie, bij hen die naijver, die jaloezie gaat opwekken. Het is misschien wel moeilijk om de jaloezie van Israël, zoals Paulus dat noemt, als een voordeeltje te zien. En toch is het zo, het is een voordeel. Het woord jaloezie, naijver, is letterlijk in het Grieks, betekent het koken. Nou, en Israël kookt wat af, eerlijk gezegd. Denk maar eens aan de vurige onrustweer over de Joden, die er onder de Joden over de hele wereld bestaat, om Gods belofte te vervullen uit eigen kracht. zien we nu nog vandaag aan de dag gebeuren. Met name orthodoxe Joden. Hè? Die willen gewoon niet meewerken aan enig plan dat leidt tot teruggeven van een stukje land. Land voor vrede? Nou, helemaal niet. Ze willen op het moment dat die termijn afliep, dat er geen nederzettingen gebouwd mochten worden. Nou, ze stonden met de heipalen klaar hoor. Nog geen dag daarna waren de bulldozers weer bezig om de grondbouw rijp te maken. Want dat land moet gewoon uitgebreid worden in hun visie. Dat is hun land, klaar. Dat zeggen ze. En zo vervullen ze Gods belofte uit eigen kracht. Paulus kende de geest die in zijn verwanten naar het vlees werkt. En hij begreep hun verlangens erg goed. Paulus zelf was ooit een koker, zal ik maar zeggen. Het borrelde en het kookte bij hem op een vreselijke manier. En hij achtervolgde hen die van die richting waren ten dode toe, staat er. En hij liet ze vermoorden en opsluiten. Hij was erbij toen Stefanus gestenigd werd. Nou, het getuigenis dat Stefanus gaf tijdens die steniging, dat had zijn hart moeten raken. Helemaal niet. Hij was er helemaal mee eens. Het was pas heel veel later, voor de poorten van Damascus, toen Christus zijn hart raakte. Paulus deed het ook, hè? Het was een ijveraar voor God, dacht hij. Hij kookte als het ware van binnen voor God. En iedereen die daar tegen was, die wilde die wel uit de weg ruimen. Dat was zijn houding. En zo kent hij ook Israël, hè? Die fanatieke gelovigen uit Israël, die kent hij zo. Die zo vol verlangen zijn om dat wat in het Oude Testament staat, hè, om die tempel weer terug te hebben enzovoort. Hun interesses van die ijverende Joden richten zich meer op de dingen die door de natie genoten worden dan in hun ijver voor de dingen van God. Die instelling die ze hebben, zal er uiteindelijk toe leiden dat Israël zich bewust wordt van haar werkelijke afhankelijkheid van God. Ze krijgen het niet voor elkaar uit eigen kracht. Dat gaan ze ontdekken. En op het moment dat ze tot die ontdekking komen, dan weten ze, nee, we kunnen het alleen maar van God verwachten. Maar sommigen uit dat volk zijn nu al tot dat besef gekomen. Van die afhankelijkheid die ze hebben van God. En zo worden ze ondertussen ook gericht op God. En daar spreekt eigenlijk Paulus over in vers 14. Opdat ik sommigen van mijn vlees tot naijver zou opwekken. En sommigen van hen zou redden. Die jaloezie van wel de natieën en niet ons. Kijk, ons is in de sores zitten. Terwijl God wel met natie bezig is, dat heeft ze wakker gemaakt. En zo komen ze nu al tot geloof en hoeven niet te wachten tot het uiteindelijk volledig misgaat, waardoor ze wel naar God moeten roepen. En dan gaat Paulus verder in vers 15, want indien hun wegwerping de verzoening van de wereld is, nou dat hebben we behandeld, hè? God heeft de wereld met zich verzoend door hun krenking en wegwerping. Wat anders zou hun wederaanneming zijn dan leven uit de doden? De verzoening van de wereld is een van de belangrijkste en heilzaamste gevolgen van Gods tijdelijke verwerping van Israël. Toch, als je de commentaren leest die in de christelijke wereld over dit gedeelte worden geschreven, lijkt het dat ze dat niet goed verstaan hebben. Het begrip verzoening werd meestal in het kader van rechtvaardiging of verlossing door het bloed van Christus geplaatst. Maar het woord verzoening is natuurlijk wat anders dan rechtvaardiging door het bloed van Christus. Het woord verzoening heeft te maken met Gods houding. Terwijl rechtvaardiging van Christus door het bloed van Christus is iets wat Christus bewerkt heeft door zijn geloof. Waardoor God eigenlijk zegt dat wij zijn rechtvaardiging ontvangen. Zijn gerechtigheid ontvangen. Maar verzoening, dat is een zaak van Gods houding naar de wereld. Niet alleen naar gelovigen. Begrijp je? Het geldt voor de hele wereld. Alleen de hele wereld ziet het niet. Dat is het probleem van de wereld, zou ik dan maar zeggen. Maar op die manier hebben dus de commentatoren dit gedeelte vernauwd tot zijnde alleen voor gelovige mensen, die verzoening. En daardoor zijn ze dus het woord verzoening gaan veranderen in rechtvaardiging. En ze zijn het woordje wereld gaan beperken tot de gelovigen. Ja, en als je zo op die manier de woorden van God verandert, ja, dan stopt het wel een beetje natuurlijk. Wij hoeven niet te wachten totdat Israël wordt teruggenomen in Gods gunst, voordat we leven uit de doden kunnen genieten. Zijn wij niet in de geest al, nu al, gezamenlijk opgewekt met Christus? Wat Colossenzen 3 vers 1 zegt. Nee, het evangelie van onze redding is hier in Romeinen 11 niet in beeld. Maar het woord van de verzoening is wel in beeld. God heeft de wereld met zich verzoend. Het is trouwens een groot verschil, hè? Of God de wereld met zich verzoend heeft, of dat God zich met de wereld verzoend heeft. Ik weet niet of je die fijne nuance opmerkt. Maar als God zich met de wereld verzoend heeft, dat betekent dat hij zich er maar bij neergelegd heeft, dat die rotzooi, die het nu hier beneden is, nou ja, dat moeten we dan maar mee verder gaan. Dat is, ik heb me met jullie verzoend. Doe maar. Maar, als het zo is dat hij de wereld met zich verzoend heeft, dan is de zaak andersom. Dan betekent het niet dat God zich, als het ware, moet verlagen naar het niveau van de wereld om daarmee om te kunnen gaan. Ik heb me met jullie verzoend. Nee, ik heb jullie met mij verzoend. Dat betekent, jullie worden opgetrokken naar mijn niveau. Alleen, het probleem is dat we weten het nog niet, althans als ongelovigen. De mensheid weet het nog niet. Maar God heeft de wereld met zich verzoend. En op het moment dat mensen tot die ontdekking komen, dan is het dus die wederzijdse verzoening, wat nu bij gelovigen is, dan ineens worden we opgenomen in dat geestelijke hoge niveau van beseffen wat God allemaal voor ons heeft weggelegd, maar ook worden we veranderd in onze denkzin. Worden we gereinigd van in ons denken van al dat vlees en al dat gedoe in de wereld. Ja, ik zei net, sommigen die komen nooit uit de puberteit. En als je soms eens naar televisie zit te kijken en dan komt er ineens zo'n reclameflits tussendoor, wat voor spannend er morgen zal zijn. Nou, ik begrijp er niks van. Maar ik denk, jongens, dat is nog erger dan puberen. Dat is echt veel. En dat schijnt dan, de wereld schijnt ervan te smullen. Volwassen mensen, die hangen al 20 jaar aan programma's vast, geloof ik. Nou, doe maar. Ik wil er verder niks van zeggen. Ieder die moet maar zien, of niet zien, wat er te zien valt. Maar hè, dus het verschil tussen God heeft de wereld met zich verzoend, of God heeft zich verzoend met de wereld, moet u wel even scherp in de gaten houden en een beetje op trainen dat u die woorden gebruikt zoals Gods woord het geeft. Nee, het evangelie van onze redding is hier in Romeinen 11 niet in beeld, maar het woord van de verzoening. Dat is in beeld. Wanneer de redder komt uit Sion voor Israël, zullen de zegeningen die ook de natieën zullen dat zegeningen zijn die ook de natieën zullen aangaan. En dat zijn zegeningen die zowel geestelijk als fysiek zijn. En die zijn zoveel groter dan wat we nu herkennen als in de periode dat God de wereld met zich verzoend heeft. De mensen hebben niet in de gaten dat God de wereld met zich verzoend heeft. Ze denken dat God gewoon niet thuis is, of dat God dood is, of niet meer bestaat, of nooit bestaan heeft. Mensen hebben helemaal niet eens in de gaten dat hij hun schepper is. Dat zij zijn eigendom zijn. Paulus zegt niet voor niks vanaf nu leven we niet meer voor onszelf, maar voor hem die voor ons gestorven is en opgewekt. Maar daar weet de wereld niks van. Maar toch heeft God die houding van verzoening. En hij zegt niet, dat de mensen die dat niet geloven, dat hij die laat vallen. Zegeningen die zoveel groter zijn dan de huidige gevolgen van de verzoening. Dat zal straks het geval zijn als ook de redder uit Sion voor Israël komt. Het zal dan werkelijk zijn als leven vanuit de doden. Ook voor de natieën die het mee zullen maken om die nieuwe tijd mee te maken. Maar niet alle naties zullen dat meemaken. En niet alle mensen zullen dat meemaken. Want daar staat een weekje te wachten. Die heel voor de hele wereld heel zwaar zal zijn. Voordat dat koninkrijk op aarde zal aanbreken. Tot zover.